BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Straks, tot vorige week was Huawei een dubieuze indringer in onze telecomwereld. Nu bejoemelt Hugo de Jonge de gift van 800.000 mondkapjes. Gebruikt China de coronacrisis als opstapje naar wereldhegemonie? Ik vraag het aan sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Maar nu eerst. Bij de bestrijding van de coronacrisis in Nederland staat één ding vast. We willen hier geen Spaanse of Italiaanse toestanden. Want dat betekent dat duizenden mensen sterven en het zorgsysteem overbelast raakt. Maar als we het buitenland mogen geloven, is dat nou juist precies waar Nederland op afstevend.
Nederland, en ik heb dat deze namiddag nog gehoord van mijn Nederlandse collega tijdens een conference call met Europese collega's, die zei toch met een lichte paniek in zijn stem: Nederland zit exact op de curves van Italië en van Spanje. Dus hun strategie van group immunization, dat is toch gebleken dat dat misschien toch niet de juiste keuze was.
Nee, dat is inderdaad duidelijk.
Dat was de Belgische minister De Croo en hij had het over onze minister Hoekstra. Ik ga erover praten met Louis Kroes, hoofd medische microbiologie en hoogleraar klinische virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Dag meneer Kroes.
Goedemiddag meneer Hammelburg.
Deze Belgische minister wrijft nog eens eventjes zout in de wond. Hoekstra zegt overigens dat hij het helemaal niet zo heeft gezegd. Maar heeft De Croo gelijk? Is het hier over een week een soort Bergamo?
Nou, verschillen in beleid zijn natuurlijk voor politici altijd een lastig verhaal. Dus ik denk dat daar ook dit soort reacties uit voortkomen. Het is toch het idee, in brede kring, ook onder de virologen in Nederland, dat ons beleid wel degelijk resultaat kan hebben zoals het nu wordt ingezet. En dat we daar niet bezorgd hoeven te zijn dat het niet precies het beleid is zoals in België, Frankrijk bijvoorbeeld wel wordt gevoerd.
Voordat we doorgaan over die mediterrane toestanden, als ik ze zo mag noemen, wat is uw eigen betrokkenheid bij de aanpak van het virus?
Wij in ons laboratorium in het Leids Universitair Medisch Centrum zijn vooral bezig met het uitvoeren van alle testen waar behoefte aan is. En verder hebben wij natuurlijk ook toenemend te maken met patiënten met deze infectie in ons ziekenhuis en in de regio. En daar moet ook van alles voor geregeld worden, besproken worden. En niet in de laatste plaats ook onze medewerkers die verdienen aandacht en lopen soms ook al deze infectie op.
Ja, even die vergelijking met Spanje en Italië die wordt gemaakt. Er gaan grafiekjes rond waaruit moet blijken dat wij in dodental dezelfde ontwikkeling vertonen. Dus we zouden over 2 weken in dezelfde situatie zitten als Italië. Begrijp ik u nu dat u zegt die vergelijking kun je niet maken?
Nee, die is niet zo mogelijk om allerlei redenen. Je kan niet zomaar de lijntjes doortrekken. Er gebeurt ook van alles. Wij zijn overigens eerder dan Italië, als je die lijntjes goed bestudeert, begonnen met ingrijpende maatregelen. Daar mogen we al op vertrouwen dat dat toch gaat schelen. Maar er zijn ook heel veel andere verschillen tussen de landen. We zien al snel in die curves dat de sterfte in Italië buitengewoon sterk gaat oplopen. En daar wordt natuurlijk goed naar gekeken. Wat zijn daar de onderliggende oorzaken voor?
Ja, nou komen we direct nog wel even over te spreken. Maar de cijfers over besmettingen, wat moeten we daarmee?
Ja, dat is een goed en kritisch punt. Eigenlijk kun je zeggen, daar zitten heel veel onzekerheden in. Namelijk, hoe actief wordt er getest om alle besmettingen te achterhalen in de bevolking? Nergens is dat helemaal volledig. Dat is natuurlijk totaal uitgesloten. Er zullen altijd meer geïnfecteerden zijn. Maar de mate waarin dat testbeleid wordt uitgevoerd, die verschilt. En in Nederland is die nu op dit moment behoorlijk terughoudend. En daar wordt ook voor gewaarschuwd dat je het aantal positief geteste personen nu niet zomaar eventjes kan gebruiken als graadmeter voor de epidemie.
Nee, en als het aantal besmette personen daardoor misschien veel hoger ligt, wat heel waarschijnlijk is, kun je dan zeggen dat de mortaliteit, dus het aantal doden als percentage van het aantal besmettingen juist weer wat lager ligt?
Dat is correct natuurlijk, die verhouding die bestaat. Die bestaat overal. Dus het is wel enigszins mogelijk om te kijken tussen landen in grote lijnen hoe die verhoudingen liggen. Al weten we natuurlijk niet hoeveel gevallen in Nederland herkend worden. Maar aan de andere kant, het is ook heel goed mogelijk en heel waarschijnlijk dat niet alle sterfgevallen herkend worden die door dit virus veroorzaakt worden, met name in de oudere generatie. Daar is ook veel zorg over dat we op dat punt een beetje achter de feiten aanlopen. En op die manier heffen de beperkingen elkaar ook wel een beetje op als je naar die case fatality rate, naar de sterfte kijkt van deze infectie.
Maar wacht even, dat begrijp ik niet helemaal. Zegt u nu, als je kijkt naar het aantal overledenen, dan zou het best eens kunnen zijn dat daar andere doodsoorzaken zitten? Of wat is precies dan het verhaal?
In Italië is ook een punt van zorg. Men probeert wat men kan om beide overledene na te gaan of die sterfte toe te schrijven is aan deze infectie. Dat wordt zelfs heel actief gedaan. Soms worden er wel eens onderzoeken uitgevoerd bij al overleden personen om dit alsnog uit te voeren. Daar gaat men ver in. Maar misschien zijn er nog wel degelijk nog meer gevallen die niet zomaar herkend worden. De zorg voor de oudere generatie die is natuurlijk nu ook onder druk komen te staan. En dat is een lastige zaak om alles te herkennen wat dit virus heeft aangericht.
Ja, maar ja goed, al met al, als ik het zo begrijp, zeg, dan denk ik, dus dat sterftecijfer, ja, dat is misschien niet helemaal betrouwbaar of niet volledig, of het verdient meer uitleg dan alleen maar een aantal. Zie ik dat juist dan?
Dat is juist. En die beperkingen die zijn er, die onzekerheden. Toch moeten we er nu wat mee als we, zoals u ook gesteld, het beleid moeten vaststellen. En ook moeten nadenken, hoe gaat het bij ons ten opzichte van Italië. Dan kijken we toch naar die cijfers met alle beperkingen van dien. En dan valt het op dat in Italië die sterfte inderdaad echt heel hoog is.
Ja. Goed, zeg, we moeten er wat mee. Oké, laten we eerst even terug naar wat misschien wordt gezien als moment waarop dit allemaal is begonnen. Voetbalwedstrijd tussen Bergamo en Valencia. Tienduizenden mensen uit Bergamo die waren dan in Milaan, waardoor waar die wedstrijd werd gespeeld. Zou dat nou het moment kunnen zijn geweest waarop, ik zal maar zeggen, de bom daar is ontploft in dat stadion?
Ja. Dat is een interessante hypothese, zou je kunnen stellen. Ik heb daar ook met de Italiaanse collega's contact over gehad. Want men zoekt naastig naar een verklaring voor met name dus de dramatische situatie in Bergamo. En Atalanta had daar die voetbalwedstrijd. Maar als we er toch goed naar kijken, is die wel aan de vroege kant geweest ten opzichte van de latere ontwikkelingen. Daar is nu toch wat twijfel over of deze specifieke wedstrijd dat echt heeft gedaan. Het is ook zo dat je er waren toen nog eigenlijk geen gevallen. En natuurlijk zullen er wel besmettingen zijn geweest, maar niet op een zodanige schaal dat één voetbalwedstrijd een explosie geeft. Want enkele personen kunnen dat niet veroorzaken In een groep van 40.000 personen. Dus ik denk toch dat dat nog wel een beetje wat twijfelachtig is.
Ja, het is misschien een slag in de lucht. Het klonk logisch, maar u zegt er moet nog iets anders aan de hand zijn geweest.
Zeker, ja.
Ja. Nou, even over, u zegt het al een paar keer, de manier waarop, nou ja, zeggen, waarop dit vooral optreedt bij ouderen. Dat is in Nederland wat anders geregeld dan in Italië. Met, om zo maar te zeggen, onze oudjes vergeleken bij de Italiaanse. U kent dat land goed, leg eens uit.
Ja, daar is nu veel aandacht voor of dat toch een factor kan zijn in de dramatische situatie die nu in Italië zich ontwikkelt. Het is duidelijk dat in Italië de populatie gemiddeld al oud is ten opzichte van heel veel andere landen. De leeftijdsopbouw van de bevolking is vrij opvallend. Daarnaast is de sociale structuur anders en zijn er duidelijk meer interacties tussen de generaties dan wij kennen. En dat kan natuurlijk in deze specifieke omstandigheden, met name ook in tijden van lockdown, waarbij eigenlijk de mensen bij elkaar in huis moeten verblijven, kan dat wel degelijk een belangrijke betekenis hebben als de ouderen daardoor toch kwetsbaarder worden, sneller geïnfecteerd raken dan ze anders zouden zijn. En daar wordt in Italië nu veel over gediscussieerd, of dat een factor kan zijn die deze schokkende sterfte, ik moet daarop wijzen dat in Lombardije nu 14% van de herkende geïnfecteerde personen overlijdt. En dat is dus echt een dramatisch hoog percentage. Ja. En wellicht dat deze factor daar een bijdrage aan levert.
Ja, ja, om even het maar zomaar voor te stellen, kun je zeggen, in Italië is het meer gebruikelijk dat grote families bij elkaar wonen, of in één huis, of in een compound, of veel meer contact hebben. En dat in die grote families dan ook vaak meer ouderen zijn. Eigenlijk een situatie die wij in Nederland niet of nauwelijks kennen.
Dat is correct. Zo wordt dat beschreven. Dat is niet een stereotyp dat wij op Italië plakken. Maar
nou ja, het is een mediterrane gewoonte meer. Vandaar dat je in Spanje ook ziet misschien.
Zou kunnen. Met Spanje ben ik iets minder bekend, maar het is aannemelijk dat daar ook iets dergelijks kan spelen. En de Italiaanse media beschrijven dit dus in veel detail. Halen daar ook statistieken bij, waarin ze aanhalen dat personen tot 50 jaar, dat die tot in wel 20% nog het huishouden delen met ouders. Dus dat is niet direct te vergelijken met wat wij zeggen, dat je nog bij je ouders thuis woont. Maar het is wel op een bepaalde manier dat er een intensief contact bestaat. En in de Italiaanse huizenmarkt zie je ook verrassend vaak huizen aangeduid als bifamiliari en trifamiliari. Dat betekent dat kun je met 2 of 3 gezinnen goed bij elkaar wonen en dan toch een contact houden op huishoudelijke wijze. Nou, dat is dus prachtig. En op zich is het heel mooi dat die generaties toch zo met elkaar samenleven. En dat de ouderen zo actief betrokken zijn in de hele maatschappij. Maar daar kunnen dus wel eens onverwachte risico's uit voorkomen.
En dit is
in de situatie
van,
waar
ja,
u zit.
Ja, en is het zo dat ook door de aard van de volk, het respect voor ouderen, noem het zoals je het noemen wil, de inzet om oudere mensen, om je daar medisch nog heel erg druk voor te maken, dat die groter is?
Ja, ik denk dat iedereen bezorgd is om de oudere generatie. Dus ik denk dat daar het verschil niet zo gauw in zal liggen. Maar de kwetsbaarheid, dat is wel een punt. En ook de omvang van de generatie als geheel. En dat zou een ongunstig hier kunnen uitwerken en een bijdrage leveren aan de cijfers die we dus nu zien, met alle onzekerheden die we al even hebben genoemd. Dat blijft natuurlijk ook staan.
Nou, ik zeg het omdat wij hier iets hebben dat heet een abstineerbeleid, waarin je bij ernstig zieke bejaarden vaak in ziekenhuizen de beslissing hoort, nou, laten we daar de intensive care in principe niet zo druk voor inzetten. Zo'n Nederlands beleid, terughoudend dus zijn met het opnemen van bejaarden, in Italië de cijfers gunstig hebben beïnvloed als zij dat ook hadden?
Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb de indruk dat in Italië vooral de capaciteit nu echt gewoon simpelweg de beperkingen stelt. U noemde net al Bergamo, dat is een zwaar getroffen stad, waar gewoon simpelweg de zorg niet meer geboden kan worden zoals men het graag zou willen. En dat overstijgt alle mogelijke opvattingen over het beleid wat eventueel gevoerd moet worden bij hoogbejaarden, hoe ver je moet gaan. Dat is dan niet meer de issue, denk ik.
Nee. Mijn gast is Louis Kroes, hoofd medische microbiologie en hoogleraar klinische virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum.
Si stia facendo un grande errore. L'unico modo per fermare l'epidemia è il lockdown.
Wat je hier ziet is dat een bestuurder eigenlijk iets gaat zeggen over bepaalde inhoud. We moeten allemaal goed oppassen wat we zeggen en of we daar werkelijk kennis van zaken over hebben. Hoe kan hij in vredesnaam in Bergamo iets zeggen over de Nederlandse situatie? Het verschil tussen de maatregelen die de regering nu heeft afgekondigd en een totale lockdown is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat een enorm verschil zou maken.
Dat was viroloog Anne Wensing op 1. Aan het begin hoorden we al van deze uitzending dat een Belgische minister naar ons sneert. En de burgemeester van Bergamo doet hetzelfde. Internationaal is men eigenlijk nogal eensgezind. Jullie Nederlanders zijn niet goed snik met dat beleid van groepsimmuniteit. Terwijl inmiddels toch wel is opgehelderd dat dat geen doel op zichzelf is. Maar zullen we maar zeggen dat dat gebruik door Rutte van het begrip groepsimmuniteit een miskleun is geweest?
Ja, als je daar zo nu achteraf naar kijkt, dan is dat inderdaad toch iets geweest dat tot verwarring heeft geleid. En zelfs verkeerde opvattingen over wat je nu als beleid zou moeten voeren. Dat besmettingen ook nog wel iets gunstigs inhouden. Nou, dat is precies wat we op dit moment natuurlijk niet kunnen gebruiken. Dus inderdaad, dat was op zijn minst onhandig om dat zo prominent naar voren te schuiven als een oplossing voor de nu bestaande crisis. Dat kunnen we denk ik wel vaststellen.
Ja. En buitenlandse politici die gaan daar op de een of andere manier mee aan de haal. Terwijl je zou zeggen, ja, die zullen ze toch wel wat beter in de materie verdiepen voordat ze zo snel met een oordeel komen.
Dat klopt. En daar ben ik het ook volledig eens met mijn collega Anne Wensing. Dat is nog iets anders dan wat nu het beleid betreft. Daarover is toch consensus in het land dat wij hier op een goede manier bezig zijn en de meerwaarde waar het om gaat van nog verdergaand beleid inderdaad twijfelachtig is, op zijn minst niet bewezen, zoals mijn collega zegt. Maar zelfs kunnen we veronderstellen dat we daar weinig meer te verwachten hebben als je mensen ook nog, waar het eigenlijk om gaat, als je mensen gaat verbieden om ook nog gewoon naar buiten te gaan, om welke reden dan ook. Dat heeft ongelooflijk veel nadelen. Ook de wijze waarop dat beleid uitvoerbaar is, waarop dat vol te houden is, de bureaucratie die het met zich meebrengt en het feit dat je, als je op een verantwoorde wijze naar buiten gaat, kan ik als viroloog rustig zeggen, dan is de kans dat je daar in je eentje een virus oploopt nihil. En zelfs kleiner, zelfs als je dat met personen uit je huishouden zou doen, kleiner dan een virus op te lopen binnenshuis. Dus we moeten dat niet overdrijven in een richting waarvan je eigenlijk kan zeggen, daar hebben we weinig meer van te verwachten dan alleen nadelen voor de uitvoerbaarheid.
Dus als ik met mijn dierbaren op het balkon ga zitten, is dat eigenlijk beter dan wanneer ik binnen zit?
Ja, dat is puur logisch. We hebben hier te maken met een overdracht in de vorm van druppeltjeswolken waar het virus in zit. Die kunnen niet zo heel ver komen. Hè. We nemen daarvoor dan 1,5 meter voor de veiligheid. Maar iedereen zal begrijpen dat als ik op de top van een duin gekomen ben en daar een stevige windje waait, dat dan die viruswolkjes buitengewoon weinig kans hebben om ver te komen. Ja. Dus dat klopt ook. In de zomer zien we alle infecties via de luchtwegen minder worden, waarbij een deel van dat effect wordt toegeschreven aan het feit dat mensen simpelweg meer buiten zijn.
Ja. Nou, er zijn allerlei landen die op de een of andere manier letterlijk hun straatjes schoonvegen. In Wuhan reden er een soort rookmachines door de straten. En u zegt, de straat opgaan is helemaal niet uit den boze. Zijn dat nou allemaal symboolhandelingen die ze dan doen?
Ja, er zijn allerlei handelingen gaande. En wat u daar beschrijft, dat klinkt wel iets als iets wat betrekkelijk weinig kans heeft om een nuttig effect te hebben in deze epidemie. Want oppervlakte buiten zomaar ongericht gaan ontsmetten, daar hebben we weinig van te verwachten als het gaat om de wijze waarop deze infectie wordt overgedragen. Niemand zal met de slijmvlies zo gauw met de straatstenen in contact komen. En ik denk niet dat dat dus veel zal bijdragen, nog afgezien van de gigantische omvang die dat heeft. Je kan je beter beperken tot wat wij adviseren. Als je in contact komt met enig oppervlak, dat zal zijn met je handen. Hou die handen dus schoon en was ze vaak als je buiten geweest bent of in welke potentieel besmette omgeving dan ook. Dan moet je daarvoor zorgen dat je niet zelf daar de virussen opveegt en binnenbrengt. Maar om de straat a priori al helemaal te gaan schoonspuiten, dat zal geen zinnige bijdrage leveren.
Nee. Nou ja, je ziet allerlei varianten. In sommige landen zie je dan mensen met spuiten of met doeken allemaal de deuren langs de muren schoonmaken, weet ik wat allemaal. En u zegt, als je handen wast, heb je meer effect dan wanneer je dat allemaal doet.
Klopt, dat is in ieder geval de meest efficiënte maatregel. Omdat je, als je van oppervlakte een besmetting zou oplopen, dat eigenlijk altijd via je eigen handen gaat, dan kun je beter daarop letten dan al die oppervlakken waar dan ook proberen schoon te houden of te steriliseren. Dat is nagenoeg onbegonnen werk en niet handig om te doen.
Oké, even nog een paar dingen die spelen. Die woede die bestaat, bijvoorbeeld bij onze bestuurders en ook bij heel veel Nederlandse burgers en burgers in het algemeen, over de mensen die dan worden beschouwd als asociaal, die zich nergens iets van aantrekken, die gewoon in groepjes bij elkaar komen, de standen optrekken. Is dat een groot gevaar of niet?
Dan moet je natuurlijk een beetje naar kijken welke proportie dat heeft. En het valt natuurlijk wel op als mensen zich daar aan onttrekken en je ziet ze plotseling als groepje toch nog ergens samenscholen. Dat is storend. Maar waar we hiermee te maken hebben is een inspanning op het niveau van de hele bevolking. Het gaat dan om de grote getallen. Dus dat beleid wordt niet meteen zinloos als er enkele mensen zijn die daar zich aan onttrekken. Hoe vervelend en storend dat ook is voor iedereen die wel zijn best doet. Maar het effect, dat hangt af van de grote getallen, de statistiek. We moeten komen tot een vermindering van de overdracht gemiddeld in de bevolking, waarbij het virus na een besmetting niet weer gemiddeld één besmetting erbij kan krijgen. Als we dat volhouden, dan dooft het namelijk gewoon uit.
En waar ligt onze nadruk nu op? Op de capaciteit van de ziekenhuizen of op het aantal doden?
Ja, dat hangt duidelijk met elkaar samen. Als je de goede zorg wil bieden om zoveel mogelijk sterfte te voorkomen, dan zal er capaciteit moeten zijn in de ziekenhuizen. Juist om dat goed te kunnen afhandelen wat zich aandient, moet je dat spreiden in de tijd. Nou, dat is breed doorgedrongen, dat een heel belangrijk doel is, waar iedereen ook voor gaat. Dus ik denk dat met elkaar samenvalt.
Ja, en dan tenslotte iets wat over Donald Trump zijn stelling. Je moet het medicijn niet erger maken dan de kwaal. Dus er komt een moment waarop het misschien allemaal niet over is, maar waarop wij bijvoorbeeld Amerika gewoon weer open moeten zetten. En dat leidt dan tot wat meer slachtoffers, maar nog een in elkaar stortende economie is nog erger. Heeft hij een punt?
Nou, dat laatste, dat is gewoon iets aan te tonen. Welke slachtoffers maakt die instortende economie dan wel precies? Als dat zo zou zijn en als je dat op een aannemelijke wijze naar voren kan brengen, ja, dan zou je een punt hebben. Het is alleen zo dat er nog helemaal geen aanwijzingen voor zijn wat nu de economie aan slachtoffers aanricht. In tegenstelling tot wat de epidemie doet. Want dat zijn overtuigende aantallen die we dus
kunnen meten. Hij bedoelt misschien ook, zelfs als de epidemie nog behoorlijk toeslaat, dan is dat een prijs die je maar moet aanvaarden. Op een moment moet je zeggen, het gaat toch wel weer over. Dus we zetten de economie weer aan in de wetenschap dat er mensen gaan overlijden gewoon nog aan de epidemie.
Nou, dan ga je natuurlijk nog een hele stap verder. En ik hoop dat de adviseurs van Donald Trump, die behoorlijk actief zijn om toch op te letten wat er nu precies gebeurt, dat die ervoor zorgen dat deze woorden niet zomaar worden omgezet in daden. En we hebben daar vertrouwen in. Anthony Fauci, de belangrijkste adviserende viroloog, is een ervaren man die ook rustig stelt. Ja, ik moet helaas toch wel vrij vaak corrigeren, maar dat doe ik wel.
Oké, maar Trump blijft zeggen, tegen Pasen gaat gewoon weer open.
Dat is een andere zaak. De planning in de tijd die hij dan naar voren schuift, ja, die is ook wat aan de opmerkelijke kant. Dat lijkt nagenoeg een kans die nog nagenoeg nihil is, dat het op die termijn allemaal weer genormaliseerd zou kunnen worden. Dus dat is ook iets wat een beetje voor zijn rekening komt. En ik denk dat het oppassen is met veel van deze concrete uitspraken te doen, die later toch blijken niet te kloppen. Dat gaat op de duur ook wel tegen je werken, misschien zelfs in zijn positie.
Nou, dat zou wat zijn. Dank. Louis Kroes, hoofd medische microbiologie en hoogleraar klinische virologie van het Leids Universitair Medisch Centrum.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Restaurants die open zijn en kinderen die gewoon naar school gaan. Dat is Zweden. En helemaal aan de andere kant van de Europese Unie ligt Griekenland. Een land dat zich net aan de laatste economische crisis leek te ontworstelen. En nu in de volgende wordt gestort. Europa-verslaggever Jess Spinster. De verschillen tussen deze twee landen zijn gigantisch als we kijken naar de impact die het coronavirus heeft.
Ja, terwijl het ook interessant is om de overeenkomsten eerst eventjes naast elkaar te leggen. Want het zijn twee landen die eigenlijk ongeveer evenveel inwoners hebben. Zo iets meer dan 10 miljoen. Maar daar houdt het inderdaad wel een beetje op. Als ik de laatste cijfers erbij pak van het aantal coronagevallen in Zweden, dan is dat 2200 met 36 doden. En in Griekenland is het slechts 820 gevallen en 22 doden. Daar is altijd natuurlijk de kanttekening bij dat het heel erg afhankelijk is van hoeveel je test. En in Griekenland wordt er eigenlijk niet zoveel getest. Een beetje vergelijkbaar met Nederland wat dat betreft. Maar inderdaad, je stipt dat aan, die reacties van de overheid en de gevolgen voor die landen, die zijn eigenlijk behoorlijk extreem inderdaad.
Ja, laten we bij Zweden beginnen. Wat mag daar allemaal nog wel?
Daar gaan in ieder geval kinderen tot 16 gewoon nog naar school. De universiteiten, hogescholen zijn dan wel dicht. Restaurants zijn gewoon open. Daar hebben ze wel het advies gegeven van doe alleen mensen bedienen die aan tafeltjes gaan zitten. Dus je gaat niet aan de bar eten. Dat hebben ze dan wel ingesteld. Er is een verbod op grote bijeenkomsten, maar dat is dan ook echt groot. Want ze beginnen pas te tellen bij 500 mensen of meer. Nou ja, openbaar vervoer zit gewoon vol. Ze hebben wel gezegd werk thuis, maar dat lijkt niet heel erg aan te komen. Terrassen zitten nog vrij vol. Afgelopen zaterdag ging het nachtleven in de skigebieden ging gewoon nog door. Toch een beetje vreemde gewaarwording als je nagaat dat veel van die skigebieden in Italië en in Oostenrijk juist een bron van die infecties zijn geweest. Ja, dus is natuurlijk ook wel in Zweden ook wel kritiek van die epidemiologen. Dat blijft een woord waar ik een beetje over struikel.
Jesse.
Er was er eentje die in de Financial Times die zei, ja, het is een gigantisch experiment wat Zweden aan het doen is, maar wel een experiment wat gigantisch fout zou kunnen gaan.
Ja, dan Griekenland. Minder besmettingen, maar de gevolgen zijn des te groter.
Ja, nou, daar hebben ze gewoon een lockdown, een volledige lockdown sinds begin van de week. Scholen zijn daar al eerder dicht gegaan. Alle grenzen met niet-EU-landen zijn gesloten. Nou, dat zijn eigenlijk de meeste landen, want nou ja, waar Griekenland ligt, daar is niet zo heel veel EU, los van Bulgarije dan. Nou ja, je hebt een vergunning nodig om de straat op te gaan. Dat moet je kunnen laten zien op papier, zoals dat in Frankrijk ook is. In Zweden lijken ze zich toch druk te maken over dat ze wel die economie gewoon aan de gang krijgen. Ja. En in Griekenland wordt hij natuurlijk juist heel hard geraakt. Toerisme, weet je, 1/5 van de Griekse economie, dat is toerisme. Dan heb je de vrees daarbij dat die banken weer in de problemen komen. Die hebben nog 70 miljard aan slechte, oninbare leningen op de balans staan. Nou, je kan je voorstellen dat dat gewoon ook nog slechter wordt in de situatie die je nu hebt. Hoewel de berekeningen vanuit het ministerie van Financiën nog zijn dat de economie iets gaat krimpen, maar lang niet zo alarmistisch als de berekeningen die we vandaag van het CPB in Nederland zagen. Maar ja goed, misschien dat de Griekse overheid toch de neiging heeft, in ieder geval het verleden heeft gehad, om cijfers een klein beetje op te poetsen. Denk ik.
Ja, nou, enig optimisme is ook wel grappig, toch? Griekenland heeft onder druk van Brussel zwaar moeten bezuinigen in de afgelopen decennia. Heeft dat nog grote gevolgen in de strijd tegen corona?
Nou, het leidt in ieder geval wel tot zorgen over de gezondheidszorg. Ik heb in het verleden regelmatig rapporten gelezen dat die economische crisis van 10 jaar geleden toch ook ervoor gezorgd heeft dat veel Grieken niet meer toegang hadden tot goede gezondheidszorg. Nu is er vooral kritiek op de regering in Athene dat ze veel geld aan dure privéklinieken geven, maar dat de publieke ziekenhuizen eigenlijk relatief weinig krijgen. En daarnaast heb je, waar al meer over bericht is, natuurlijk de vluchtelingenkampen Moria in Lesbos, waar gewoon bijna 20.000 mensen in een kamp zitten, wat voor een paar duizend mensen bedoeld is. Ja, social distancing, dat zit er daar natuurlijk niet in. Dus ook het Europese parlement zegt daarvan, haal die mensen daar nou gewoon weg. Maar de Griekse regering is vooral bezig om die mensen daar op te sluiten en ze niet eruit te laten komen.
Nee, en in die kampen haal je net die 1,5 meter niet. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
De Donald Show.
Dan is weer tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, bij elke persconferentie die Trump geeft, ik vind het een beetje de Muppet Show aan het worden trouwens, wordt er gespannen gekeken of Dr. Fauci ook op het podium staat. Waarom is dat?
Nou ja, die Fauci, dat is de corona-expert van het Corona Taskforce van het Witte Huis. En hij is, ja, je zou hem kunnen zeggen, hij is een beetje de Jaap van Dissel, de RIVM-baas van Amerika. En hij is dat al sinds de jaren 80. Hij heeft een enorme staat van dienst. Elke president sinds Reagan luisterde naar Fauci. En hij is ook een man die voorzichtig tegen Trump ingaat als die dingen zegt die niet kloppen. Hij doet het dus voorzichtig, maar hij wijst de president wel terecht, terwijl Trump dan naast hem staat. Dus dat is wel bijzonder. Hier bijvoorbeeld heeft Trump net verteld dat de tekorten van gezichtsbeschermers echt wel meevallen. Nou, een verslaggever vraagt hem daarna, vertelt hem daarna dat hij echt wel berichten daarvan krijgt van doktoren, dat dat toch echt anders zit. En dan zegt Fauci dit:
It's a serious issue. We don't want that to happen. But it is happening. You're not making things up. I know that because I'm experiencing myself.
Ja, en hij gaat daarna dan nog even door over alle andere manieren waarop dit opgelost kan worden. En zo doet hij dat ook bijvoorbeeld met de potentiële medicijnen die Trump aandraagt als oplossing voor de crisis. En Trumps wens om met Pasen de economie weer open te gooien. Hij heeft steeds een gepast antwoord en daar komt dan een heel lang antwoord achteraan, waardoor het allemaal zo een beetje gesust wordt. En over dat laatste werd Trump ook gevraagd over die economie. Wat vindt Fauci daar nou van? Vindt hij ook dat we met Pasen de winkels weer open moeten gooien? Nou ja, we weten dat die daar kritisch op is natuurlijk. En Trumps antwoord is veelzeggend.
Does he agree with you about the need to reopen the economy soon?
Well, he doesn't not agree. I mean, we had a long talk.
He doesn't not agree, zegt hij. Dus je weet dan, daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
Nee, maar Trump houdt er niet van om te worden tegengesproken. De New York Times schrijft dat Trump mogelijk zijn geduld verliest met deze Dr. Fauci.
Ja, Trump zou zich nu nog inhouden, omdat hij Fauci ook nodig heeft, dat weet hij ook. Maar Trump zou niet blij zijn met bijvoorbeeld al die media-optredens die Fauci nu maakt. Hij is zelf ook een beetje een ster aan het worden, die Fauci natuurlijk. En daar houdt Trump niet zo van. En er is een momentje dat is viral gegaan. Dat heb je vast ook gezien, Bernard. Trump die maakt een grapje over het State Department. Dat noemt hij dan het Deep State Department. En je ziet dan Fauci achter Trump op dat podium en eerst even een beetje verbijsterd kijken. Dan met een klein lachje verbergt hij zich achter zijn hand. Zo van, oh, hij zegt dit toch niet. Maar ja, Trump zegt dat. En dat had hij heel veel aandacht kreeg, dit. En het was ook wel opvallend bij een grote Fox News corona-uitzending. Was iedereen er, behalve Fauci. Maar Trump zegt ook, het is een goede vent en hij heeft hem dus ook een tv-ster genoemd. Dat was een compliment. Dus ja, wat hij echt van die Fauci vindt, dat blijft nog even gissen.
Nou, even de pro-Trump media, die weten ook niet precies wat ze met die Fauci moeten vinden, hè?
Dat is wel opvallend hoor, Bernard, want er is echt waardering voor deze man. Hij is natuurlijk ook apolitiek, hè. Wat ik zei, hij heeft voor elke president sinds Reagan heeft hij gewerkt. Maar er is ook wel wat kritiek op hem. Dit is bijvoorbeeld op Fox News. Je hoort eerst een citaat van Fauci zelf en daarna de opiniemaker, een Brit, die daar zijn mening over geeft.
I like it when people are thinking I'm overreacting, because that means we're doing it just right.
Well, that's easy for him to say. He'll still have a job at the end of this, whatever happens. Our ruling class and their TV mouthpieces whipping up fear over this virus, they can afford an indefinite shutdown. Working Americans can't. They'll be crushed by it.
En het wordt toch interessant om te zien hoe Trump met Fauci om zal gaan, maar ook welke kant Fox News en ook die wat meer alternatieve rechtse, ja, zeg maar de MAGA-media, wat die gaan kiezen. Want dat zou grote invloed kunnen hebben op wat Trump gaat besluiten over corona. Of zij de kant van Fauci kiezen of toch de kant van Trump.
Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.
De wereld.
De coronapandemie ontstond op een markt in het Chinese Wuhan. Maar terwijl het leven daar langzaam wordt hervat, gaan vliegtuigen vol mondkapjes en beademingsapparatuur van China naar het westen.
China has sent a special medical team to Italy. It comes after China's foreign minister told his Italian counterpart that Beijing stood ready to help.
We will first assess the situation when we get there. We'll also guide work for critical patients in the ICU. Since the outbreak happened, I already got my luggage ready, but I'm now more ready than ever to help.
Ik ga erover praten met Henk Schulte-Northold, sinoloog en auteur van onder andere China en de Barbaren. Dag Henk.
Dag Bernard.
klinkt vriendelijk, die hulp van de Chinezen, maar Josep Borrell, buitenlandchef van de Europese Unie, ziet het als agressief de boodschap opdringen dat China, in tegenstelling tot de VS, een verantwoordelijk en betrouwbare partner is. Is het inderdaad allemaal een sluw spelletje dat ze spelen?
Ja, zeker. En er valt natuurlijk ook heel veel goed te maken wat de reputatie van China betreft. Een grote smet op het blazoen door hoe die crisis in het begin is behandeld. Namelijk verzwegen, 3 weken lang eigenlijk, door lokale autoriteiten. Waardoor al die ellende ontstaan is later. Ja. Enorme smet op het blazoen, dus dat willen ze goed maken. En daar wordt natuurlijk onmiddellijk een geopolitieke context aan gegeven. Door wat jij net zei, hè, de VS die doet dat niet, maar wij zijn de weldoener en helpen andere landen, waaronder Europa.
Ja, en wat willen ze dan bereiken? Vragen ze iets terug ervoor?
Nou ja, het is eigenlijk onderdeel van waar ze al jaren mee bezig zijn. Een groot soft power initiatief, propaganda. Daar zit ook een economische component aan. Bijvoorbeeld in Nederland las ik, heeft via Huawei hebben ze allemaal mondkapjes en andere apparatuur geleverd. Dat is natuurlijk, dat kun je ook natuurlijk zien in de discussie die nu woedt in Nederland. We moeten via Huawei wel apparatuur bestellen voor die 5G-generatie. Dus altijd wel een belang bij, economisch belang.
Precies, minister Hugo de Jonge, die stuurde een hele enthousiaste Twitter dat ze dolblij waren met 800.000 mondkapjes van Huawei. Ja. En dan denk je, ja, er ligt dus volgend jaar een 5G-netwerk van Huawei in Nederland. Ja.
Nee, precies. Dat is in economisch belang. Maar het is ook om China neer te zetten als een soort, laat ik zeggen, weldoener. Iemand die altruïstisch is, die het goed voor heeft met de hele wereld, in tegenstelling tot de Amerikanen. Dat zit eraan, dat aspect. En ook de zegeningen van de eenpartijstaat. Want kijk nou hoe ze het in Amerika aanpassen. Dat is ook alweer een leuk contrast. Al het gedoe daar, gehannes tussen de federale overheid en de staten. China, een krachtig centraal geleid land, kan enorme middelen mobiliseren, de burgers in het gelid krijgen. Dat is toch wat je in democratische landen, liberale landen, niet ziet gebeuren. Nee. Dus dat contrast, dat zetten ze ook graag neer.
Dat zetten ze ook graag neer. Ja, ze kunnen ook in 6 dagen een ziekenhuis bouwen.
Ja.
Dat zou bij ons ook niet kunnen. Ja. Nee. Hoe komt overigens Huawei die vraag, ik zit daar steeds, hoe komen die aan 800.000 mondkapjes? Want het is een elektronica-bedrijf.
Ja, maar dat kun je natuurlijk wel onderling regelen in China. Ik weet niet precies hoe in dit geval gegaan is. Maar dat wordt allemaal centraal geleid in China door bepaalde ministeries. En verschillende partijen delen het dan uit in waar dat opportun is.
Ja. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Europa Marshallhulp uit Amerika. Dat werd door de Sovjets toen gezien als wie betaalt, bepaalt. Dus de Amerikanen kopen in feite Europa op. Nu is corona niet met die oorlog te vergelijken, maar gaat dus hetzelfde principe niet straks op, want ze zullen toch iets terug moeten doen.
Ja, dat zullen ze niet onmiddellijk verlangen, maar je koopt invloed. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Het is niet boter bij de vis. Jullie krijgen dit, dat is dat. Overigens heeft geloof ik mevrouw Merkel wel gezegd in de EU, ja, het is gewoon reciprociteit, hè? Want in die beginfase heeft de EU ook hulp aangeboden aan China. Dus die zeggen gewoon, het is een quid pro quo verhaal. We zijn helemaal niet, staan niet helemaal krijt bij China. Laat staan dat we hun model aanhangen. Maar voor de Chinezen, het wordt vaak als cliché gezegd, ze denken ook lange termijn, maar dat is ook wel zo. Als je door dit soort acties gewoon de imago van China kunt oppoetsen. En ook bij de beleidsmakers, hè, Hugo de Jonge noemde jij net, die staat toch wel een beetje te klappen langs de zijlijn.
Wat heet?
De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, want daar richten ze een grootste hulpprogramma op. Ook wel heel slim natuurlijk. A, omdat Italië zo hard getroffen is. Maar B, omdat Italië ook het enige land is in West-Europa dat die nieuwe zijderoute heeft omarmd.
Ja.
Dus daar kunnen ze hun invloed nou weer verder vergroten en hun wieg tussen de EU-staten drijven.
Ja, en dan even naar de positie van Trump. Die deed in zijn dagelijkse, ja, hoe moet je het noemen, persconferentie, maar het wordt zo langzamerhand de Muppet Show. die deed dan vannacht weer een enorme aanval op Europa. Dat zijn dus geen bondgenoten, daar heb je allemaal niks aan. En op dat moment dacht ik, ja, dat is natuurlijk voor China ook weer een gouden kans als de president van Amerika dat zo roept.
Ja, ja zeker. En hij heeft natuurlijk ook tot voor kort het virus, het China-virus genoemd. Ja. Het coronavirus. Dus dat is allemaal ook het afschuiven van de schuld. Nu is daar feitelijk natuurlijk veel over te zeggen dat het al waar is. Want het is in Wuhan ontstaan op die dierenmarkten, zeg maar. Maar om dat zo uitgesproken te benoemen, dat is natuurlijk toch een affront voor de Chinezen. Ja. En nu die ook Europa gaat aanvallen, ja, het is natuurlijk een heel makkelijk inkoppen voor de Chinezen.
Ja. Nou, ik snap zijn positie wel. Hij weet dat Amerika nu het epicentrum aan het worden is, zeker New York City. Dus dat is typisch Trump. Het komt altijd door een ander. En dat Chinese virus, dat geeft hij ook toe. Dat heeft wel tot een probleem geleid. Want er worden nu allemaal Amerikaanse Chinezen, dus mensen die daar geboren getogen zijn, die worden nu plotseling lastiggevallen. Daar heeft hij zich dan weer over uitgesproken. Niettemin, door dat steeds maar te doen, daarop te hameren op dat Chinese virus. Je kunt zeggen misschien dat hij bij zijn eigen kiezers wat scoort, maar uiteindelijk komen de Chinezen daar toch sterker uit.
Ik denk het ook, om geopolitieke wijze. En Amerika isoleert zich op die manier. Toch zijn ze duidelijk geïrriteerd in China over dit soort uitspraken. Je ziet nu ook dat Chinese diplomaten gaan twitteren. En zelfs de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, die zegt, ja, eigenlijk is het twijfelachtig of het virus überhaupt wel in China is ontstaan. Er zijn complottheorieën dat de Amerikanen dat daar gepland zouden hebben, via een soort sportuitwisseling eind vorig jaar. Dus wat je ook ziet in het grotere plaatje, dat die ontkoppeling eigenlijk, die het tussen Amerika en China al zag plaatsvinden, op economisch gebied, denk even aan die handelsoorlog, het opbreken van die supply chains, Dat wordt alleen maar versterkt, dat effect. Er is ook heel weinig tot geen samenwerking meer om deze epidemie te bestrijden. Wat je bij die ebola-crisis nog wel zag, die epidemie in 2014, dat is nu ook losgelaten. Het wordt puur politiek en puur in de verwijtensfeer wordt dit uitgevochten. Dat is natuurlijk heel vervelend en ook heel schadelijk.
Ja. Nu heeft China ook nog... een aantal journalisten van prominente media, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, zijn ze nu het land uitgegooid. Ja. Nou had Amerika het eerst andersom gedaan, dat weet ik ook wel. Niettemin, lijkt mij toch het domste moment om dat soort dingen te doen. Waarom doet China dat nu, juist nu? Is dat alleen maar vanwege Trump die het heeft over de Chinese virus?
Nee, het is een onderdeel van een proces wat al heel lang in de maak is. Steeds verder antagonisme tussen de twee grootmachten. China die niets meer over zich, niets over hem heen laat lopen. Alles tit voor tat beantwoord. Een waarnemer had het zelfs over de slechtste relaties sinds 1989, het plein van de Hemelse Vrede. Toen natuurlijk ook heel slecht was de relaties. Het verschil wel met dat jaar is natuurlijk dat China natuurlijk echt een enorme wereldmacht is geworden. Die ook mondiaal opereert en zich zo sterker in zijn schoenen voelt staan. En ook voor de binnenlandse consumptie natuurlijk een steeds nationalistischer geluid laat horen.
Ja, ja.
Maar goed, dus het is allerlei voorbeelden. Ja.
Even een praktisch dingetje. Ik lees dat 90% van alle Amerikaanse antibiotica komt uit China.
Ja.
Dus ze kunnen wel van alles roepen, maar er is altijd, als je even achter de spiegelwand kijkt, een andere werkelijkheid.
Ja, precies. Ja, dat is één afhankelijkheid. En denk even aan alle andere grote bedrijven in Amerika, Walmart, Apple, ga maar door. Ze zijn zeer nauw verbonden. De Amerikaanse staat via de staatsobligaties, de treasuries. Nu wordt ook een heel groot deel door China opgekocht. Dus die vervlechting en ook die afhankelijkheid van de Amerikaanse industrie, ook de farmaceutische industrie die jij net noemt, die wordt steeds dieper. Dus dat is nu de grote uitdaging voor Amerika. Want ik vind dat ze eigenlijk al een punt hebben, dat de kant die China opgaat is niet wat wij in het Westen moeten omarmen.
Nee.
Dus steeds verdere verfijning van die eenpartijstaat en ook daarmee openlijk te koop lopen dat die superieur zijn aan onze staten, staatsinrichting, dat moeten we natuurlijk niet willen.
Nee.
Maar anderzijds hebben ze wel de wapenen en de middelen om ons steeds meer verder de mond te snoeren. Dus dat is een enorme issue. Niet alleen voor Amerika, maar eigenlijk ook steeds meer voor Europa. Wij denken dat we een beetje in het midden kunnen blijven hangen. En dan al naar gelang de situatie de een of de ander kiezen. Maar ik denk dat dat, niet, dat op de lange termijn niet meer gaat werken, dat beleid.
Nee. Even terug naar wat je ook al zei. Het is inderdaad daar begonnen. En wat dat betreft heeft Trump, het is misschien niet handig, maar wel een puntje. Ja. In elk geval, voor dit moment is het de kop ingedrukt. Het lijkt er zelfs op dat daar het leven weer min of meer zijn normale gang begint te krijgen. Ja. Komt dat nou omdat ook weer door het systeem dat de Chinezen hebben, je daar doodgewoon de bevolking echt compleet zonder pardon met miljoenen tegelijk kunt opsluiten?
Daar lijkt het wel op. Ja, fysiek iedereen opsluiten kan natuurlijk niet. Maar ze kunnen ook provincie. Ja. Ja, nee, begrijp ik. Ja, maar zelfs die provincie is al zwaar in quarantaine gezet. En die provincie groeit bij 60, 70 miljoen mensen. Dat is natuurlijk ongelooflijk als je daarover nadenkt. Dat is één verklaring, dat ze die middelen hebben. En ook misschien de culturele aspect, dat de acceptatie daarvoor groter is. Het is die ontwikkeling van die kunstmatige intelligentie. Dus ieder Chinese burger laat eigenlijk een digitaal spoor achter. Waar is die? Wat is de gezondheidssituatie? Hoe vaak is die naar de apotheek gegaan? Ga maar door. Ze hebben heel veel middelen ook gebruikt voor technologie om dat in de gaten te houden. Desondanks denk ik dat het ook weer politiek gedreven is om te zeggen, wij zijn vrij. Wij hebben althans vrij van nieuwe gevallen. Want je leest toch ook al rapporten dat ze daar op een bepaalde manier niet zo fijnmazig testen, laat ik het zo maar zeggen, als in landen als Zuid-Korea en Taiwan. Ja. Dus dan zou je zeggen, met je lekenverstand, ja, dat is een kwestie van tijd voordat er weer een nieuwe uitbraak komt.
Dat zou kunnen. Maar je kunt ook zeggen, wat je nu net beschrijft over alles wat ze weten over de burger, is het ook niet gewoon handig om gebruik te maken van hun kennis? Want ze weten een hoop.
Ja.
Als je het eventjes losmaakt van de politiek. Het is wat het is daar gebeurd, maar ze zijn niet op hun achterhoofd gevallen bij het aanpakken van de crisis.
Dat is waar. Maar toch denk ik de methodes die ze erbij hanteren, ook de hardhandigheid, volledig gebrek aan respect voor privacy. Dan botst je toch op bepaalde. Kijk, binnen Europa hebben we al moeite met een uniform Europese aanpak. Ik zit nu in Frankrijk en daar hebben ze totale lockdown. Dat is in Nederland nog niet haalbaar vooralsnog. Laat staan dat we in Nederland het Chinese systeem zouden omarmen. Want dat geeft van dik hout zaag mijn plank, hoor. Mensen de huizen werden dichtgetimmerd, mensen werden afgevoerd. En nog even te zwijgen, maar over tegengeluiden van journalisten en anderen die gewoon verdwenen zijn. Als er maar iets van kritiek uitte op de aanpak van de communistische partij. Dat zijn toch dingen die we ook niet zouden willen.
Nee.
Los daarvan ben ik het wel met je eens, gezien wat ze weten van op medisch vlak. Ook van die beademingsapparatuur en die testunits. Dat kunnen ze op grote schaal produceren en inzetten.
Ja.
Dus daar zouden we wel ons voordeel mee moeten doen, ja.
Even terug naar de schuld en de schuldvraag. Het heeft allemaal te maken met die markten. In Wuhan, waar zo ongeveer elk dier wordt geslacht, leguanen, slangen, ratten, honden, gaan ze maar zo. Zijn ze daar nu een beetje schuldbewuster over?
Nou, schuld nooit. Ze zullen nooit zeggen, we hebben iets fout gedaan. Maar in de praktijk spreekt toch wel boekdelen dat ze nu een voorlopige ban hebben gedaan op al die markten waar die wilde dieren worden inderdaad geslacht en opgegeten. Ze hebben ook al die farms, die boerderijen waar die beesten worden gekweekt. En dat is echt een miljardenindustrie. Hebben ze voorlopig in de ban gedaan, gesloten. Of dat beklijft is een moeilijke vraag, want de Chinese cultuur is heel sterk. Dat je alles eet wat beweegt. Het is een mooi Cantonees spreekwoord. De Chinezen eten alles wat vliegt behalve vliegtuigen. En alles wat vier poten heeft behalve tafels. Dat krijg je niet zo makkelijk eruit.
Oké, dat moet leiden tot de vraag. Jij als China-kenner, je kent het land als geen ander. Heb je zelf ook wel eens lekker aan de vleermuis of de civettenkat gezeten?
Nou, niet dat ik weet. Het is niet altijd duidelijk wat er op de kaart staat. Ik heb wel slangen, schorpioenen, salamanders met nodige weerzin gegeten. Maar die bestien niet.
Nee, althans voor zover je weet. Want wat ik me herinner is dat als je vraagt wat ligt er op mijn bord, roepen ze altijd kip.
Ja, maar je weet het smaakt ook als kip overigens. Ja.
Ja. Oké, okay. Ja. Nou, Dankjewel, Henk Schulte-Noordholt, sinoloog en auteur van onder andere China en de Barbaren. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan ook via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.